Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Seven Deadly Economic Sins van James R. Ottersson is een populair economisch en filosofisch boek dat uitlegt welke hardnekkige denkfouten mensen vaak maken over markten, rijkdom en overheidsbeleid. Ottersson schrijft niet voor vakeconomen. Maar voor een breed publiek dat wil begrijpen hoe economie in het dagelijks leven werkt en waarom sommige intuïtief aantrekkelijke ideeën toch averechts kunnen uitpakken. Vanuit zijn achtergrond in de filosofie en in de studie van Adam Smith combineert hij morele vragen met economische redenering. Het boek gebruikt het beeld van zeven economische zonden, maar bedoelt daarmee geen zedelijke zonden. Eerder verkeerde aannames die tot verlies, verspilling en minder welvaart leiden. De kern van het boek is dat vrijwillige uitwisseling, ondernemerschap en markten vaak meer opleveren dan mensen denken. Mits men hun werking eerlijk beoordeelt en niet elk probleem automatisch met ingrijpen wil oplossen. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, waarom Ottersson marktdenken uitlegt via zeven economische denkfouten. Ottersson kiest bewust voor een heldere, bijna didactische opzet. In plaats van een droog handboek met formules, wil hij laten zien welke fouten in het dagelijks denken over economie steeds terugkeren. De zeven zonden zijn dus geen losstaande moralistische waarschuwingen, maar een manier om bekende misverstanden overzichtelijk te ordenen. Daardoor kan de lezer niet alleen de afzonderlijke thema's volgen, maar ook zien hoe ze samen een groter patroon vormen. Het boek is geschreven voor niet-economen die wel sterke meningen hebben over loon, ongelijkheid, belastingen of bedrijfsleven, maar vaak niet weten welke economische logica daarachter zit. Juist die combinatie van toegankelijkheid en inhoudelijke ernst maakt het boek onderscheidend. Ottersson probeert niet elk debat definitief te beslechten, maar wel het denkraam te verbeteren waarmee mensen economische kwesties beoordelen. Dat is ook de reden dat het boek zo sterk inzet op begripsvorming, niet op slogans. Ten tweede, de centrale gedachte dat welvaart meestal positief som is. Een van de belangrijkste stellingen van het boek is dat welvaart niet ontstaat door iets bij de een weg te nemen en aan de ander te geven, maar door vrijwillige ruil die beide partijen voordeel oplevert. Ottersson verzet zich daarmee tegen het idee dat economie in de kern een nulsomspel is, waarin winst van een automatisch verlies van de ander betekent. Volgens hem creëert handel juist nieuwe waarden, omdat mensen verschillende behoeften, talenten en middelen hebben die via uitwisseling beter kunnen worden benut. Dat geldt in het klein, bijvoorbeeld bij een aankoop tussen twee personen, maar ook in grotere marktsystemen waar specialisatie en samenwerking rijkdom vergroten. Hij gebruikt daarbij het idee van de opt-out mogelijkheid als moreel criterium. Als mensen als gelijke morele actoren vrij kunnen weigeren, dan is een transactie eerder wederzijds dan uitbuitend. Dit helpt de lezer om onderscheid te maken tussen vrijwillige uitwisseling en echte dwang of roof, zonder elk verschil in uitkomst meteen als onrechtvaardig te zien. Ten derde, waarom markten niet perfect zijn, maar wel vaak beter werken dan alternatieven? Het boek erkent nadrukkelijk dat markten niet feilloos zijn. Ottersson ontkent dus niet dat er externe effecten, coördinatieproblemen of vormen van machtsmisbruik kunnen bestaan. Zijn punt is eerder dat deze tekortkomingen niet automatisch bewijzen dat markten slecht zijn of dat overheidsingrijpen altijd beter uitpakt. In zijn analyse is het een denkfout om van een onvolmaakte markt direct naar de conclusie te springen dat centrale sturing de oplossing is. Dat alternatief kan immers zelf nieuwe kosten, bureaucratie en ongewenste effecten opleveren. De kernvraag wordt daarom steeds welke regeling het meeste ruimte laat voor vrijwillige samenwerking, innovatie en aanpassing aan plaatselijke omstandigheden. Het boek probeert de lezer te laten zien dat marktuitkomsten beoordeeld moeten worden in verhouding tot wat ze wel mogelijk maken, zoals productie, keuzevrijheid en groei. Voor een Nederlandstalige lezer is dat herkenbaar in discussies over zorg, woningmarkt en energie, waar de vraag steeds terugkomt hoeveel sturing nodig is en hoeveel ruimte beter aan initiatief kan worden gelaten. Ten vierde, de morele discussie over ongelijkheid, armoede en menselijke waardigheid. Ottersson behandelt ongelijkheid niet als een louter technisch vraagstuk, maar als een moreel en politiek onderwerp. Tegelijk waarschuwt hij ervoor om ongelijkheid automatisch als bewijs van moreel falen te zien. Volgens hem is het belangrijker om te kijken naar absolute armoede en naar de vraag of mensen toegang hebben tot markten waar zij zich kunnen ontwikkelen. Vanuit die redenering is economische groei waardevol, omdat zij vooral mensen aan de onderkant kansen geeft in plaats van enkel gemiddelden te verbeteren. Het boek benadrukt dat ruil, ondernemerschap en uitbreiding van markten historisch hebben bijgedragen aan sterke dalingen van armoede en geweld. Dat betekent niet dat elke inkomensverschil onbelangrijk is, wel dat de morele beoordeling genuanceerd moet blijven. In plaats van jaloezie of abstracte gelijkheidsdrang stelt Ottesson de vraag of beleid echte vooruitgang voor mensen mogelijk maakt. Die benadering past goed bij een Europese context, waar discussies over solidariteit, verzorgingsstaat en kansengelijkheid vaak botsen met zorgen over economische dynamiek en individuele vrijheid. Tot slot de rol van overheid. Beleid en publieke discussie in economische beoordeling. Een terugkerend thema in het boek is dat goede bedoelingen niet genoeg zijn voor goed beleid. Ottesson bekritiseert het reflexmatige idee dat de overheid elk vermeend marktfalen moet oplossen. Volgens hem is dat een van de gevaarlijkste economisch-gedenkfouten, omdat het de neiging versterkt om complexe sociale systemen te benaderen, alsof ze eenvoudig van bovenaf te besturen zijn. Hij vraagt daarom om meer bescheidenheid in politieke discussies. Beleidsmakers moeten niet alleen kijken naar de bedoelde uitkomst, maar ook naar de prikkels, bijeffecten en kosten van ingrijpen. Voor gewone burgers is dat minstens zo belangrijk, omdat publieke debatten vaak worden gedomineerd door morele intuïties in plaats van door goed begrip van gevolgen. Het boek heeft daardoor een duidelijke maatschappelijke functie. Het helpt lezers om beter te beoordelen wanneer marktwerking werkelijk tekortschiet en wanneer juist extra regelgeving problemen vergroot. Die analytische houding maakt het boek nuttig als inleiding tot economische oordeelsvorming, zeker voor wie beleid niet alleen op gevoel, maar ook op samenhang wil beoordelen. Concluderend, Seven Deadly Economic Sins is vooral geschikt voor lezers die economie niet technisch willen benaderen, maar wel serieus willen begrijpen hoe markten, ruil en beleid elkaar beïnvloeden. Dat maakt het waardevol voor geïnteresseerde leken, studenten in een inleidende fase, docenten. Beleidsvolgers en iedereen die regelmatig meepraten wil over minimumloon, ongelijkheid, ondernemerschap of overheidsingrijpen. Het boek levert geen zware formules of uitgewerkte modellen, maar een helder denkkader dat helpt om bekende economische reflexen te testen op hun logica. Juist daarin onderscheidt het zich van veel andere boeken in dit genre. Ottesson combineert filosofische precisie met economische basisprincipes en verbindt daar meteen een morele vraag aan. Namelijk hoe mensen vreedzaam en welvarend met elkaar kunnen samenleven. Daarmee is het meer dan een pleidooi voor de markt alleen. Het is een pleidooi voor zorgvuldiger denken over de voorwaarden van welvaart, menselijke waardigheid en beleidskeuzes. Voor lezers die een toegankelijke, maar inhoudelijk serieuze introductie zoeken, is dit een sterke en onderscheidende keuze. Als je ons wilt steunen, James R. Ottesson, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.